In Hosea hoofdstuk 1 waren wij bij deze uiteenzetting over Jezreel, Lo-Ruhama en Lo-Ami. En het belangrijkste is dat we onthouden dat vers 7 een parenthese is. Dat wil zeggen, dat is even op de zijlijn een commentaar over Juda, waarvan de Heer zegt: daarover zal ik mij ontfermen en die zal ik verlossen. Maar voor de rest geldt Jezreel, Lo-Ruhama en Lo-Ami. Duidt op de drie generaties achtereenvolgens. Dat wil zeggen drie verschillende tijden, om zo te zeggen, achtereenvolgens. In het bestaan van niet Juda, maar van Israël. Daar gaat het over. Dat zou namelijk worden Jezreel, namelijk verstrooid, eventueel gezaaid. Het zou worden niet ontfermd, via andere vertalingen wordt het niet bemind, Lo-Ruhama. Het zou worden niet mijn volk, niet Gods volk dus. Zo zal ik ook de uwe niet zijn. Het wordt Lo-Ami in plaats van Ami. En toen waren we bij vers 10, en toen stond daar ineens: nochtans zal het getal der kinderen Israël zijn als het zand der zee, dat niet gemeten nog geteld kan worden, onder verwijzing dus naar de beloften die oorspronkelijk aan Abraham en daarna Isaac, Jacob en Jozef gedaan zijn. En het zal geschieden dat ter plaatse waar tot hen gezegd zal zijn: gij lieden zijt mijn volk niet. En er staat dus in het Hebreeuws: gij lieden zijt Lo-Ami. Hè? Dat tot hen gezegd zal worden: gij zijt zonen, kinderen, zonen, staat er. Gij zijt zonen des levenden Gods. En waar het op uitdraait, is dat een uitspraak is, dus over dat volk dat onder de heidenen verstrooid zou worden, dan wel geraken, dat uit beeld zou verdwijnen, dat niet langer geacht werd Israël te zijn, dat wil zeggen in de functie van koninklijk priesterdom, niettemin onder de heidenen, en dus in de verstrooiing zou tot hen gezegd worden: gij zijt zonen des levenden Gods alsnog. Het vermakelijke vind ik persoonlijk, maar misschien heb ik dat al eerder gezegd. Het vermakelijke vind ik dat in wat traditionele, laten we zeggen, reformatorische commentaren gewoon gezegd wordt, men kan er ook moeilijk onderuit, er wordt gewoon gezegd wordt: ja, maar dat laatste van vers 10, dat slaat op de kerk, dat slaat op de gemeente. En dat is ook zo. Daar kun je moeilijk onderuit, want misschien dat ik vanavond nog naar Romeinen 9 ga, dat was wel de bedoeling eigenlijk, en misschien 1 Petrus, waar deze woorden worden aangehaald en wis en waarachtig wel op de gemeente van vandaag worden toegepast. Maar het neemt niet weg dat als wij die nieuwtestamentische schriftplaatsen niet zouden hebben, zouden wij gewoon lezen wat hier ook echt staat, dat het zou Lo-Ami worden en namelijk onder de heidenen verstrooid worden, maar onder de heidenen zou het alsnog Ami worden. Zou het dan niet moeten terugverzameld worden naar het beloofde land? Dan moet ik u zeggen, ja, dat wel, maar dat gebeurt pas veel later, want van vers 10 naar vers 11 is een tamelijk grote sprong, toch wel. Want in vers 11 wordt gesproken over dat de kinderen van Juda en de kinderen van Israël samen vergaderd zullen worden en zich een enig hoofd stellen. Maar ja, dat is een uitspraak over de dagen van de wederkomst van Christus, waarbij bovendien het initiatief niet ligt bij Israël in de zin van Efraïm, maar ligt bij Juda. Dat weten wij, omdat de belangrijke profetieën over de wederkomst van Christus, dat wil zeggen over de openbaring van zijn koninkrijk als zodanig, die zijn allen opgehangen aan, is dat nog een nette term, kan je dat zeggen? Die zijn allemaal opgehangen aan Juda, aan het Joodse volk. En de belangrijkste profetie in dat verband is waarschijnlijk die van nou ja, de meest basale, de belangrijkste misschien niet, maar de meest basale profetie daaromtrent is waarschijnlijk Daniel 9, de profetie over de 70 weken, waar gewoon staat 70 weken zijn bestemd over u en uw volk en uw heilige stad. Dat wil zeggen, dat gaat over het volk van Daniel en hun heilige stad, en het is Jeruzalem, en dat staat er vervolgens ook. Bovendien is een profetie die gegeven wordt binnen het kader van Juda, in de ballingschap. Daar heeft Israël als zodanig zelfs helemaal niks mee van doen. Eerlijk gezegd, het heugt mij niet dat ik Israël buiten Juda, dat ik Israël in Daniel ben tegengekomen. Misschien wel, maar dat staat me niet bij. Doe maar. Dus veel bijzonders kan het niet wezen als het dan toch genoemd zou worden. Hè? Maar dat doet er ook weinig de zaken trouwens. Maar waar het maar om gaat is dat we dus in vers 10 lezen dat op een of andere wijze Israël in de ballingschap gezegend zou worden en zelfs Lo-Ami, zelfs weer Ami zou worden. Dat wil zeggen als Gods volk. Want dat is toch de strekking van gij zijt zonen des levenden Gods. Dat wil zeggen, aangesteld in de priesterlijke functie, maar nog steeds in de ballingschap. Dan heb ik u vorige keer een stuk of een paar, een stuk of drie, vier misschien, schriftplaatsen laten zien, waar dat ook daadwerkelijk in andere schriftplaatsen staat. Namelijk dat Israël in de ballingschap, dan wel onder de heidenen, daadwerkelijk van Gods wegen gezegend zou worden, dan wel tot geloof zou komen, want daar komt het dan in de praktijk toch op neer, en dat de Heer voor hen een heiligdom zou zijn in de ballingschap. Ik wilde u daar nog een paar schriftplaatsen van noemen vanavond. De meest voor de hand liggende zou trouwens geweest zijn Deuteronomium hoofdstuk 30... waar wij vanaf vers 1 lezen. Dat het volk weliswaar in verstrooiing, in ballingschap, in oordeel en dat wat iets meer zij terecht zou komen. Maar dat ooit een keer zij alsnog het ter harte zullen nemen, zo heet dat. Want met het hart gelooft men, Romeinen 10. Ze zullen ter harte nemen, Deuteronomium 30 vers 1. Zo zult gij het weder ter harte nemen onder alle volken waarheen u de Heere uw God gedreven heeft. Daarom moet ik erbij zeggen dat dit niet een exclusieve uitspraak is over 10 stammen of iets dergelijks, maar over Israël als zodanig, over heel Israël. Vandaar dat het ook heel gemakkelijk is om deze dingen van toepassing te brengen op het Joodse volk. En dan inderdaad moet dat nog gebeuren. En ook, dan staat hier dus ook dat ook het Joodse volk ooit in het buitenland tot geloof zal komen. Maar ik denk dat ik dat wel eens uitgelegd heb hier hoe dat gaat. In het land namelijk niet. En als de Heer komt zullen de gelovigen, of dat wil zeggen, degene die naam des Heeren hebben aangeroepen of wat dan ook maar, zullen vluchten uit het land en daar pas zien wie zij doorstoken hebben. Het gebeurt dus in het buitenland, en meer specifiek zeggen we altijd in Petra, in de woestijn van Edom enzovoorts. Maar dat mag dan zo wezen, maar Deuteronomium 30 vers 1 gaat ook niet uitsluitend over Juda. Het punt is namelijk dat dezelfde profetieën soms op totaal verschillende tijden en op verschillende wijzen vervuld worden. De een aan Juda en de ander aan Israël, zeg maar. De een aan de twee en de ander aan de 10 stammen. En toch zijn het dezelfde profetieën. Ik kan het ook niet helpen. Dezelfde beginselen. En dan staat er dus inderdaad, gij zult u bekeren tot de Heer uw God en zijn stem gehoorzaam zijn. Naar alles wat ik u heden gebiede, gij en uw kinderen met uw ganse hart en met uw ganse ziel. En de Heer uw God zal uw gevangenis wenden. Maar ja, zal een keer brengen in uw gevangenis. Hij zal zich uwer Ruchama zit dit staan. Ruchama, ontfermen. En hij zal u weder vergaderen uit al de volken waarheen u de Heer uw God verstrooid had. Maar let even op dat er niet bij staat waar ze dan vergaderd worden. En daarna staat er, al waren u verdreven aan het einde des hemels, vandaar zal de Heer uw God hen vergaderen. En vandaar zal hij u nemen. Let op dat er lang wordt stilgestaan bij de Heer zal ze vergaderen. En daarna pas staat er in vers 5, en de Heer uw God zal u brengen in het land dat uw vader erfelijk bezeten hebben. Zodat, hoe je dat ook bekijkt, de vergadering van Israël vindt dus niet plaats in het land, maar buitenslands. En vanaf die plaats in het buitenland waar ze verzameld zijn, worden ze gebracht het land in. Ooit. Toegepast op Juda, op het Joodse volk, is makkelijk genoeg. Ze worden verzameld in Petra, in de woestijn. En van daaruit trekken ze alsnog op naar, naar Jeruzalem, of wat er van over is, enzovoorts. Ik neem aan dat dat redelijk bekend is. Wat bedacht u van deze? Nou zijn we bij Israël terecht. En niet bij Juda, dus nou bij de 10 stammen. Dan krijg je dus het verhaal van, onder de heidenen komen ze tot bekering en worden ze bij elkaar gezet, worden ze verzameld. In een bepaalde plek, welke plek is dat? Zij worden verzameld in Noordwest-Europa, aan de einden der aarde, de bekende eilanden der zee, al is dat een abominabele vertaling, maar vooruit me weer. Maar in de koloniën, in het westen, heet dat. En pas in de toekomst, maar dat is in de dagen van de wederkomst, zullen ze alsnog verzameld worden, tot geloof komen alsnog, en alsnog verzameld worden. En dan zullen ze, althans voor een deel, naar het beloofde land geleid worden. Want wat in de toekomst gebeurt, zo gebeuren zal met het Joodse volk, verzameld buitenslands en dan officieel gebracht het land in, gebeurt in de praktijk, is in de praktijk gebeurd in onze tegenwoordige bedeling met de 10 stammen van Israël. En de profetieën dienaangaande, die zijn om die reden dan ook nogal breed, dat wil zeggen, men vindt het vaak moeilijk om ze gedetailleerd uit te leggen, maar dat komt omdat ze zodanig geformuleerd zijn dat ze die beide toepassingen kunnen hebben. Begrijpt u een beetje over hoe dat zit? Het gaat dubbel op. Dit is niks nieuws wat ik u vertel overigens, want ik heb altijd gezegd, de tijden geweest, dan kon ik alleen maar da-da zeggen of zoiets. 50
jaar geleden.
Maar ja. Iets langer. Maar toen maar weer. Maar heel lang, 50 jaar geleden kende ik jou ook al, weet je het? Ja.
Van
Aden. Ja. Maar goed. Toen speelde ik tamboerijn. Ja. Toen maar. Een boel verleerd onderweg. Nee, maar wat ik al jaren roep, is de eenvoudige gedachte dat veel van die profetieën, om niet te zeggen alle, maar in ieder geval veel van die profetieën die in het Oude Testament gevonden worden en die in de praktijk gaan, toch heus over onze tegenwoordige tijd, diezelfde profetieën hebben een toepassing op een of andere wijze, gewoon letterlijk op Israël in de toekomst, in de dagen van de wederkomst van Christus. Want ook na de opname van de gemeente en zelfs tot aan de 1000 jaar, we praten over de bedeling van de volheid der tijden, dat is altijd ook nog 40 jaar, dat maakt ook deel uit van, en dat wordt ook genoemd, de verborgenheid. Het herhaalt zich dus. Ik wil het nog wel moeilijker maken, omdat als je die moeilijk vindt, dan weet u wat ik dan altijd zeg. Dan maak ik het nog wat even iets moeilijker. Want het is ook zo dat heel wat profetieën die vervuld zijn geworden in de dagen sinds Malachi en voorafgaand aan Matthäus, dat wil zeggen in de intertestamentaire periode, dat heel wat van die profetieën die eigenlijk daarover gaan, dat die net zo goed van toepassing zijn op onze dagen. Het idee namelijk dat God zich verbergt, dat hij zwijgt, geen profeten zendt en dat soort dingen meer. Het laatste vindt men sommige kringen niet acceptabel, maar dat moet u uw klas niet doen bij mij, want ik heb dat niet uitgevonden, dat staat gewoon in de Bijbel, hè. Waar het over gaat is namelijk, dat, dan komt hij, als in nieuwtestamentische tijd, in de dagen van de Heer Jezus of de apostel iemand gezegd zou hebben, dit kan de Messias nog niet zijn, het koninkrijk kan nog niet komen, want er moeten nog dagen komen waarin de Heer zijn aangezicht ganselijk zou verbergen, dan zou het antwoord geweest zijn, je hebt net 400 jaar achter de rug, waarin de Heer zweeg. Nou, dat bedoel ik. Dus met andere woorden, dezelfde profetieën herhalen zich. En op een of andere wijze zijn de uitspraken over onze bedeling of ontleend aan die gaan over die 400 jaar, of ze gaan over de bekering van Juda in de toekomst van de 70ste week en wat er verder volgt. Dan krijgt in onze dagen ook een toepassing. Wij weten dat tamelijk zeker, want ja, ik kan het gewoon demonstreren, hè. Ik bedoel, je leest Psalm 2, je leest waarom woeden de volken en bedenken de natie ijdelheid. Zij beraadslagen tezamen tegen God en zijn gezalfde. En dan zegt God, die in de hemel woont, die lacht en die zegt, maar ik heb toch mijn koning al aangesteld, enzovoorts. En als je hem leest, wel, van ouds wordt het beschouwd als een kroningspsalm. En dus van toepassing op de komst van de Messias. Zelfs van ouds in het Jodendom, oorspronkelijk. Met andere woorden, dat moet nog vervuld worden. Maar in Handelingen 4 lees je dat die uitspraken over die volkeren, die beraadslagen tezamen enzovoorts, dat die uitspraken van toepassing zijn op onze tegenwoordige tijd. En dat Pilatus en Herodes gezamenlijk daar een begin mee gemaakt hebben. Dat staat in Handelingen 4. Nou, enzovoorts. We gaan dus dubbel op, om zo te zeggen. Dat mag niet een probleem zijn. Maar ja, waar we nu in terechtkomen, dat is natuurlijk in uitspraken met betrekking tot de wederkomst van Christus in relatie tot het Joodse volk, dat is Daniel 9 dan ook, enzovoorts. Daar hebben velen al moeite genoeg mee. Al was maar omdat ze niet alleen de 10 stammen, maar ook het Joodse volk eigenlijk al lang hadden afgeschaft. Echt wel? Ja. Dus dat is al moeilijk genoeg. En daarna kom ik u vertellen dat diezelfde uitspraken, die ik bekend veronderstel, dat diezelfde uitspraken ook van toepassing zijn op de 10 stammen van Israël. Sommigen hebben daar zelf nog maar nooit van gehoord. Van heel die 10 stammen niet. Dus het wordt toch een beetje moeilijk. Maar toen maar weer. Dus mocht het niet helemaal duidelijk zijn wat ik zeg, excuus, maar ik moet ergens een draad opnemen. En wat ik probeer te zeggen is, dit Deuteronomium 30 kondigt aan, zelfs voordat er maar sprake is van een verdeling in 2 en 10 stammen enzovoorts, kondigt aan, het volk zal onder de heidenen tot bekering komen, daar verzameld worden en vandaar ooit alsnog naar het beloofde land gebracht worden. En wat die 10 stammen betreft, zuster, het is inderdaad waar, want het is nog een stap verder ook. Want die gelovigen daaruit worden verzameld. En namelijk rondom in hemels Jeruzalem enzovoort. Dat is ook de strekking eigenlijk van een nog veel lastigere tekst uit Efeze 4. Over opgevaren zijnde naar de hoogte heeft hij de gevangenis gevangen genomen. Heeft de mensen gaven gegeven. Ja, om de onderhorigen om bij u te wonen, o God. Dat is geciteerd uit Psalm 68, vers 19. En het zal u gedacht zijn wat voor een vreemde theorieën in de loop der tijd aan het vers gehangen zijn. En nee, ik heb daar wel begrip voor, maar dat komt omdat men. Nou ja, in de eerste plaats Psalm 68, dan dus in de eerste plaats niet kent. Maar men zal begrijpen dat die gevangenen die gevangen genomen worden, die gevangenen zijn ballingen en het gaat over Israël in ballingschap. Ik zei niet Juda, hè. Ik zei gewoon Israël. Israël in ballingschap. En zij zijn in ballingschap, maar daarna neemt de Heer ze gevangen en brengt ze in ballingschap. Hij brengt ze namelijk naar de hemel en geeft ze daar een positie. Dat betreft natuurlijk alleen de gelovigen daaruit. Maar het is een generaliserende gedachte. En dat is wat in Efeze dus gezegd wordt. Want die gevangenen die gevangen genomen zijn, dat is heus de gemeente. Want daarom wordt het aangehaald en er wordt gezegd, God heeft aan de gemeente gegeven gaven. Namelijk sommigen tot, wat het maar was allemaal, hè. Sommigen tot profeten, sommigen tot apostelen, sommigen tot evangelisten, sommigen tot herders en leraars en wat het maar was. Tot opbouw van de gemeente. Met andere woorden, Psalm 68 spreekt dus over de gemeente. Maar als je alleen Psalm 68 hebt en niet Efeze 4, spreekt Psalm 68 toch over de ballingen van Israël, de gevangenen van Israël. En 1 en 1 is 2. En Psalm 68 plus Efeze 4 bij elkaar wil zeggen dat de gemeente dus gevormd wordt, primair en officieel en hoofdzakelijk, primair, juridisch, uit de 10 stammen van Israël, gebaseerd uiteraard op het eerstgeboorterecht dat nou eenmaal aan Efrim was meegegeven, enzovoort. Het is een kwestie van schrift met schrift vergelijken, en dat zijn we nu vanavond in het bijzonder aan doen, hè. Maar ja, ik wil hier nog een paar schriftplaatsen geven waar dat staat, zo duidelijk, dat Israël onder de heidenen tot bekering zou komen en dus ook onder de heidenen gezegend zou worden. En hoewel het achter staat en ze zullen gebracht worden in het land, heb ik er altijd al op gewezen, zolang als het me heugt, maar dat er staat, maar ze worden verzameld, dat is dus niet in het land. Ze zullen pas later vanuit het verzamelpunt gebracht worden in het heilige land, om zo te zeggen. En dat is precies het opmerkelijke van de geschiedenis van de Israëlitische volkeren. Of dat nou Iberiërs, Kelten, Galliërs, Angelsaksen zijn of wie het allemaal maar waren. Ze zijn allemaal langs verschillende routes en in verschillende tijden langs allerlei omwegen terechtgekomen in Noordwest-Europa. En ze heten dus ook inderdaad de Europese volkeren. Met name dan de West-Europese, nou goed, toen maar weer. Dat is gebeurd en het is vermakelijk om het te zien, want ik heb wel van die kaartjes waar het op staat hoe die verschillende volkeren dan zo gezworven zijn. Maar eerlijk gezegd, als je het allemaal al weet, dan word je er wijs uit, maar als je het niet weet, dan is het alleen maar komisch om te zien. Ik heb trouwens ook zo'n kaartje gezien in een van de boeken van Asterix. En ik heb eruit begrepen dat de schrijvers van die boeken dus ook begrepen hebben dat het toch wel komisch was hoe al die volkeren door elkaar liepen. En duizenden kilometers aflegden. En verhuisden. Van hot naar her en dan weer terug. En dan met de omweg alsnog weer enzovoort. Heb je het boek van Caesar wel eens gelezen? Julius Caesar? Gallische oorlogen. Komisch. Hoe al die stammen heen en weer trokken, zal ik maar zeggen. En elkaars grondgebied in bezit namen. En dan, maar het waren allemaal stammen van Israël. Het is leerzaam, ja, het is leerzaam. Dan kom je eindelijk van het idee af dat ooit 10 voor Christus of 10 na, want 0 staat zo ongelukkig. Dus wij leerden 10 voor Christus, kwamen de Batavieren ons land in. En we hadden dan het idee, of ze dat erbij vertelden, we weten niet, maar we hadden het idee dat ze dan kwamen in een soort koriaal of prouwen, weet u wel. Van die soort uitgeholde boomstammen, de Rijn af enzovoort, daarom steek ik er altijd te gek mee. Heb ik het altijd over waterfietsen en zo, want ja. Maar ik las een paar dagen terug, las ik nog over een krijgsverrichting van Caesar tegen enige van die Gallische stammen, die uiteindelijk hun toevlucht zochten over de Rijn naar het noorden toe, daar waar de Waal en de Rijn, waar de Maas en de Rijn samenkomen, waar ben je dan? In Nederland, in de Betuwe, de buurt van Nijmegen. Oké, dat weet ik. En dan trokken ze daar trokken zich terug in de bossen. Dat moet op de Veluwe geweest zijn, enzovoort. Maar het was een... die Galliërs bij elkaar, dat was een legermacht van 400... Nou, laat ik het maar afronden. Hè? Nou ja, oké, rond de 400.000 man. 400, wanneer? 10 voor Christus? Nee, 50 voor Christus. Nou, 52, 53 voor Christus. Hoezo kwamen de Batavieren? Want dat zal wel, die kwamen ons land binnen, ja. Ja, een Bataven, een Germaanse stam. Maar te denken dat zij de eersten waren, dat is van zo'n belachelijke onzin allemaal, hè. Dat maken ze wijs van het land ligt braak en kijk eens wie daar aankomt. Dat zal toch niet Batje 4 geweest zijn? Zoals het lied zegt. Kun je dat niet van Batje 4? Nee? Nee, niet van het cocktailtrio. Dat is cultuur hoor. Nou goed, laat me zitten. Maar zo was het dus niet. Die volkeren kwamen allemaal deze kant op naar West-Europa en moesten hun plek vinden in het gedrang. Het was niet een gedrang van mensen, maar van complete volkeren. En die Romeinen dachten, die jongens hebben het zo druk met elkaar, dan kunnen wij misschien even gauw orde op zaken stellen en ze tegen elkaar uitspelen. Dat hebben ze dus ook gedaan. Maar goed. En dat was niet het eind van het verhaal, want het heeft toch nog eeuwen geduurd tot na de grote volksverhuizing, die toen nog op gang moest komen zelfs maar, weet u wel. Dat u niet denkt, dus hier en daar een man of hier en daar een dorpje, een soort indianenstam van mensen die in tenten wonen of in plaggenhutten op de Drentse hei of iets dergelijks. Nederland was toen al vol. Oh, dat mag je niet zeggen, geloof ik. Liep toen al vol. Maar goed. Toen maar het verzamelde hier. En dat... Uiteindelijk in de dagen waarin inderdaad het evangelie gepredikt werd, of in gewone historische termen, waarin het christendom gevestigd werd hier in Nederland. En het was niet pas in 700 zoveel, of 600 zoveel, door Bonifatius. Het was veel eerder. Bonifatius die kwam hier in Nederland onder de Friezen, de Franken en de Saxen, maar die kwamen hier pas Nederland binnen eeuwen na Caesar. Daarvoor woonden hier Galliërs, Kelten. En aan hen is het evangelie gepredikt. Alleen die zijn verdreven geworden door de Saxen, dat weet iedereen. Hè? De Saxen die vochten tegen King Arthur en dat soort dingen, dat weet iedereen. Hè? Waren boeven die Saxen, dat zijn wij dus, de Saxen. Maar goed. En dat waren nog heidenen, dat wil zeggen, die moesten nog bekeerd worden. Ja. Maar te denken dat toen pas het evangelie hier gepredikt werd, dat is een tamelijk naïef misverstand, hoor. Daar weet de kerkgeschiedenis ons wel beter te vertellen. Ze de moeite deden tenminste, maar vooruit. Maar goed, onder de heidenen dus tot geloof komen, daar zouden ze gezegend worden, enzovoort. Dat is Deuteronomium 30. Ik lees u ook nog, want ik wilde een paar schriftplaatsen u noemen. Ik lees u ook Psalm. Die is ook heel mooi hoor. Psalm 80. Psalm 80. Waar boven staat: gebed voor herstel van Israël. En dat is inderdaad wat het is. Maar, dan lezen wij. Vers 2. O herder Israëls. Wie is de herder Israëls? Ja, de Messias dus. Dat is die goede herder die door de deur is binnengekomen, zal ik maar zeggen. Voor wie de deurwachter had opengedaan. En hoe dat maar heten mag, dat is de Messias. Ja, die had trouwens ook schapen van een andere stal. Dat, precies, ja, dank je, want zover was het nog even niet. Dus Johannes 10, precies. Maar er staat, o herder Israëls, neem ter oren, o herder Israëls, wie? Nou, degene die Jozef als schapen leidt. Leidt. Dan zie je waar de DT vandaan komt. De werkwoordsvervoegingen, hè. Leidt. Later is de E eraan gevallen. Leidt. Die Jozef als schapen leidt. Jozef, namelijk als aanduiding van een volk. bestaande uit individuen die heten dan schapen. En hier heb je de herder van Israël die Jozef, zeg maar Efraïm en Manasse, of zullen we gewoon zeggen Israël, want die stammen in de eerste plaats, zijn de erfgenamen van de naam en titel Israël. En dus, o herder van Israël, nou, welke schapen leidt de herder van Israël? Ja, de Israëlieten, maar het heet hier Jozef. Die heb je toch, hè? Ja. Die tussen de cherubim zit, verschijnt blinkende, dat is een uitbeelding van de verheerlijkte Christus. Met dank aan Jesaja 6. Ik zag de Heer op een hoge en verheven troon, en er waren cherubim om hem heen. En anders met dank aan Openbaring 4 en 5. Het lam op de troon en om de troon vier cherubim enzovoorts. Als uitbeelding van dat eerst geboorterecht en de daarbij behorende heerlijkheid van de Messias. Het gaat dus over de Messias en het is dus een Messiaanse profetie tegelijkertijd. Maar hem wordt gevraagd, verschijn blinkende, wek uw macht op voor het aangezicht. Nou, van wie? Van Efraïm en Benjamin en Manasse en kom tot onze verlossing. O God, breng ons weder en laat uw aanschijn lichten, zo zullen wij verlost worden.
Gooi.
Ja. Efraïm, Benjamin en Manasse gaat het over. Dat is dus Jozef. Dat heb u toch, hè? Benjamin was de broer, jongere broer van Jozef. Samen waren ze uit Jacob en Rachel, ja. Ik moet even nadenken. Ja. Rachel, Jacob en Rachel. De twee zonen, Jozef en Benjamin. En Jozef had weer twee zonen, namelijk Efraïm en Manasse. Nou, die drie worden genoemd. Eerst Jozef en dan Efraïm, Benjamin en Manasse. Vervolgens staat er nog iets over een wijnstok uit Egypte overgebracht. Ja, dat kan nog wel op heel Israël staan. Maar waarom worden deze drie stammen dan genoemd? Dat wil zeggen, waarom de specifieke verwijzing naar Jozef? En het is niet een vergissing, want het wordt specifiek ook genoemd Efraïm en Manasse. En Benjamin. En het idee is dus dat op een of andere wijze het Messiaanse heil, de zaligheid, terecht zou komen in het bijzonder en specifiek bij Jozef, namelijk bij Efraïm, Manasse en Benjamin. En dus bij die stammen. Staat het toch? Trouwens, hebben we niet vorige keer gelezen uit Amos? Misschien zal het Jozefs overblijfsel genadig zijn. Die hebben we toch gelezen, dacht ik. Amos 9? Vers 9, dank u. Kijk, en daar gaat het hier dus ook over. Specifiek Jozef en uitdrukkelijk niet Juda. Maar het gaat hier ook niet dus om de openbaring van zijn koninkrijk of iets dergelijks. Het gaat hier om dat de zaligheid terecht zou komen primair bij die drie stammen. En nou weet ik wel dat ik was gedacht wordt dat Benjamin deel uitmaakt van de twee stammen, maar dat is niet, ja, dat is maar half waar, hè. Een deel van Benjamin was hoorde bij twee stammen rijk, een ander deel dat was gewoon mee weggevoerd in de Assyrische ballingschap. Staat gewoon in de Bijbel beschreven, dus wat moet ik u verder over zeggen? En als u nou aan mij zou vragen, maar waar zijn die stammen dan? Of waar waren ze toen de Messias verscheen? Dat wil zeggen, ze ongeveer in de dagen van Jules, Caesar. Want dat zijn de dagen Paul voor de geboorte van de Heer Jezus Christus. Toen verscheen de Messias. Waar vinden we die stammen dan? Dan is mijn antwoord toch tamelijk zonder aarzelen. Wij vinden Jozef in Brittannië. En tot vandaag wordt Engeland, dit is generaliserend wat ik nu zeg, hè, maar laat ik het dan ook zo zeggen, tot vandaag wordt Efraïm geacht dominant te zijn, heet het, in Brittannië, in Engeland. Manasse wordt geacht inmiddels dominant te zijn in de Verenigde Staten van Noord-Amerika. Maar dat was nog niet zo in de dagen van waarin het Nieuwe Testament geschreven werd. Want Manasse is dan heus afkomstig eveneens uit Brittannië. Dat wil zeggen uit Engeland, want vandaar zijn ze overgestoken. Want Amerika was in oorsprong hoofdzakelijk Engels. En de Amerikaanse Vrijheidsoorlog was dan ook inderdaad tegen de Engelsen. Het is komisch om te lezen bijvoorbeeld dat een strijd was tussen die Amerikaanse kolonisten. Die wilden onafhankelijk worden van het moederland Engeland. Het moederland, ook al zoiets. Ja, maar goed, van het moederland Engeland en raad is van wie ze hulp kregen. Manasse wilde vrijkomen van Efraïm, van wie kregen ze hulp? Van de Fransen. Kijk, die wil ik even horen. Van de Fransen. Ja, precies ja. Waarom? Omdat die Fransen altijd al iets hadden tegen Jozef, tegen Efraïm in het bijzonder. Vanwege dat eerst geboorterecht wat aan de Fransen voorbij is gegaan, want de Frans in Frankrijk wordt Ruben geacht dominant te zijn. Dus het lag zeer voor de hand. Het is Ruben die er zich mee bemoeit en die denkt, raakt Efraïm wat kwijt, wordt Efraïm aangevallen, wij doen mee. En als de Schotten, vrij wilde wezen van Engeland, want die Engelsen hebben altijd gewild ook Schotland onder controle te krijgen, weet je wel, hè. Is uiteindelijk ook met redelijk succes gebeurd, maar dat doet er nou niet toe. Maar van wie kregen de Schotten steun, denkt u? Van de Fransen, de Schotten en de Fransen hebben het altijd goed met elkaar kunnen vinden. Omdat ze Engeland beschouwden als een gemeenschappelijke vijand. Dat past volledig in het Bijbels patroon van die stammen van Israël. Nou goed, Efraïm en Manasse op de Britse eilanden in elk geval. Daar is weinig twijfel over hoor. Eigenlijk helemaal niet. Of men wil er überhaupt niks van weten, of men weet dit. Benjamin nog. Waar vond je Benjamin? Ook in Brittannië? Nou ja, voor een belangrijk deel. Benjamin is wel moeilijk, dat zal ik u vertellen waarom. Benjamin is wat lastig te lokaliseren, omdat Benjamin, dit was wel het nakomertje van de familie, maar die had 12 zonen. En als we die familietraditie in ere hebben gehouden, dan had Benjamin dus 144 kleinzonen. Dat schiet aardig op. Dat wil zeggen, Benjamin is erg verspreid geworden in de zin van, daar zijn erg veel stammen uit voortgekomen. En de stammen in noordelijk Gallië, waar ik het er straks over had, en waar Caesar tegen vocht, Caesar noemde ze allemaal Belgen. Het waren allemaal Belgische stammen, stuk voor stuk allemaal Belgische stammen. Vanaf halverwege Frankrijk, zal ik maar zeggen, en dan naar het noorden, naar Noord-Frankrijk dan, wat nu Noord-Frankrijk is, naar het noorden. Dat heette Belgische stammen, tot in Nederland aan toe. Ik heb die bijgehouden, maar hij noemt tientallen namen van die verschillende stammen overigens. Want ze werden weer onderverdeeld in andere families die ook weer stammen werden en eigen koningen hadden en zo, zijn er dus erg veel. Maar dat heette Belgische stammen, of gewoon de stammen der Belgen. Vandaar dat toen de zuidelijke Nederlanden de familie van Oranje-Nassau niet wilden hebben als koning. Na de Franse tijd was dat. Hebben de zuidelijke Nederlanden zich onafhankelijk gemaakt, dat afgescheiden van wat sindsdien gewoon Nederland heet. En ze moesten een naam hebben. En toen hebben ze de naam België opgedoken. Want ja, het barstte daar vroeger van de Belgische stammen. Maar Beleg, die vind je in de Bijbel netjes terug als een van de zonen van Benjamin. Dus al die Belgen worden geacht af te stammen van Beleg en dus van Benjamin. Maar ja, Beleg was maar één van die zonen van Benjamin. Een belangrijk ander deel, de Art was er ook één, geloof ik, van Benjamin. En daar hebben de Ardennen, de Arduanen trouwens, de stam der Arduanen, hun naam aan te danken. En de Ardennen dus, en daar heb je nog de Treveren. Kom ook van Benjamin, dat is Trier, tegenwoordige Trier. Trevers heet dat, Trevers, hoe heet dat op de kaart tegenwoordig in Frans? Trevers? Ja, he, Trevers, he, ja. Trier, België, dat zijn dus ook de naam van Belgische stammen, zal ik maar zeggen. Maar een groot deel van die van afstand, hè? Trevers is het, ja. Dat was het, ja. Maar een groot deel van die Belgische, dat wil zeggen van die Benjaminitische stammen, is terechtgekomen in Scandinavië. En we kennen ze terug als Vikingen. En dat is ook een verzamelnaam trouwens. En veel van die Vikingen, veel van die Vikingen hebben zich onder de naam de Norsemen, zeg maar de mannen van het noorden, Noormannen, hebben zich weer gevestigd aan de noordwestkust van Frankrijk. In wat vandaag nog Normandië heet. En die kwamen ergens anders vandaan, maar ze worden ook net zo goed beschouwd eigenlijk als Benjaminitische stammen. Misschien dan niet van Beleg, maar van een van de andere zonen van Benjamin. Ze zijn net zo goed Benjaminieten. En ze zijn ook, maar dat was al gebeurd in de dagen van Caesar, dus in de dagen voor het Nieuwe Testament geschreven werd, zijn heel veel Belgische stammen overgestoken naar Brittannië. Dat deed Caesar ook. En hij schreef, ja, heel dat zuiden van dat land, van Brittannië, wordt bevolkt door Belgische stammen. Die zijn overgestoken. En als de Belgen hier op het vasteland hulp nodig hebben, dan roepen ze de hulp in van Belgische stammen uit Brittannië. En dan komen ze met schepen. Voor Christus, hè. Dit is ook een leuk verhaal trouwens, over die schepen. Want Caesar raakt in oorlog met één of twee stammen, een beetje aan de noordwestkust van Frankrijk. Precies waar, weet ik niet. Hoe je al die Latijnse namen uitzoeken, wat het dan geweest mogen zijn. Toen kreeg hij een vloot tegenover zich van 220 schepen. Die voor een deel afkomstig waren van de overkant, uit Brittannië. Die andere Belgische stammen, schepen. Vandaar dat die Normannen, dat zijn natuurlijk ook Benjaminieten. Die kwamen ook op schepen, er waren zeevarende lui enzovoort. Benjamin altijd gedaan. Hè? Maar goed, laat maar zitten. Maar 220 schepen waarvan Caesar beschrijft dat ook als ze op hun eigen Romeinse schepen een gevechtstoren oprichten, om een fort in te nemen of een stad in te nemen, maar als ze die dingen op hun eigen schepen oprichten, dan komen ze ongeveer net zo hoog als de achtersteven van een van die Gallische schepen, van die Keltische, van die Belgische schepen. Met andere woorden, hij zegt, die schepen die waren er ons niet te verslaan, die torenden hoog boven ons uit, zo groot waren ze. En heb je Ben-Hur gezien, de film? Romeinse schepen gezien? Heb je ook gezien hoe groot ze zijn? Met drie rijen roeiers boven elkaar. Zogenaamde triremmers. Drie rijen roeiers boven elkaar. En Caesar zegt, dat waren lage schepen. Want wij konden op geen enkele manier op gelijke hoogte komen met het dek van die schepen. Van de Galliërs dus, hè? Van de Kelten. Want dat waren het. En Caesar beschreef ze, en dan kon je zeggen, ja, maar dat zijn schepen, daar varen ze de hele open oceaan mee over. De Atlantische Oceaan over. Ja. Niettemin zijn ze toch verslagen geworden, maar dat komt omdat ze het van de wind moesten hebben. En de wind ging liggen in de zeeslag. En de Romeinen, die gebruikten geen wind, die gebruikten roeiers. Dus die konden zich goed bewegen, waren wendbaar met die schepen en die Kelten konden geen kant op. Dus ze hebben die slag verloren, de vloot is verloren gegaan. En toen ze is dan later echt naar Bretagne over wilde steken, toen wist hij op voorhand van enige vloot, op enige vloot hoef ik niet te rekenen, die is kort geleden verwoest. En zo kon je dus in Bretagne komen. Maar te spreken over scheepvaart, en wij denken 10 voor Christus, dus 40 jaar, 50 jaar na die gebeurtenissen, kwamen de Bataven ons land in uitgeholen. Ja, doe maar. Gooi het maar in mijn pet. Ze kunnen me nog meer wijs maken. Begrijp je wel? Maar wat vind je dus daar in Bretagne? Ephraim en Manasse en Benjamin. Tot vandaag. Trouwens, de hoofdstad van het hele gebied daar in het zuiden heet nog Wels. Maar Wels is gewoon Wels. Dat is in Somerset, Wels, bij Glastonbury. Dat is gewoon Beleg, de naam van Beleg. Dat is een Belgische stam. Als je een oude kaart ziet, van Ptolemeus of zo, of ouder, dan zie je keurig in dat gebied staan België. Want die woonden daar. Die waren van het vasteland overgestoken daar naartoe. En die woonden daar. Dus als je vraagt, waar gaat het over, Ephraim, Benjamin en Manasse, dan ben je heus terecht in Bretagne. Ik kan het ook niet helpen. In Bretagne, zoals Jesaja het noemt. Bij het verbondsvolk. Bij Jozef dus. En zijn broer. En dat het allerlei verbindingen heeft met het Nieuwe Testament. Ja, ik neem aan dat u dat wil weten. Daar ga ik maar verder niet op in. Dan kom ik bij dit onderwerp niet terug. Maar het is toch een opmerkelijke psalm. Waar Israël genoemd wordt. En het wordt geïdentificeerd als Ephraim, Benjamin en Manasse. En als Jozef. En het maakt aanspraak op de Messiaanse beloften. En dat is ook inderdaad wat er gebeurd is. Nou goed. Wat heb ik nog voor u? Even kijken wat ik zal noemen. Nee, nog niet. Nee hoor. Nee, nog niet. Ik haal even aan Ezechiël hoofdstuk 20. Wij waren in Ezechiël 11 vorige keer. Waar staat dat de lui van de twee stammen zeiden, laat die 10 stammen maar wegtrekken, dan erven wij het land en de naam. Dat was Ezechiël 11. Maar nu neem ik u mee naar Ezechiël 20. Waar staat in vers 33... Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heere, zo ik niet met een sterke hand, een uitgestrekte arm en met een uitgegoten grimmigheid over u zal regeren, want ik zal u uit de volken voeren en u vergaderen uit de landen waarin gij verstrooid zijt. Het lijkt toch aardig op Deuteronomium 30, hè? Door een sterke hand en door een uitgestrekte arm en door een uitgegoten grimmigheid, daartoe, voor dat doel, zal ik u brengen in de woestijn der volken en ik zal met u al daar rechten aangezicht aan aangezicht. De Heer zal dus Israël verzamelen en brengen in de woestijn der volken. En daar zou hij hem bezoeken als het ware. Een oordeel over hem brengen enerzijds, maar aangezicht tot aangezicht. Op de wijze zoals hij dat ook gedaan had vroeger, dat is vers 36, volgende vers. Toen hij Israël uitleidde uit Egypte en hem bracht in de woestijn. En daar met hen in een verbond trad, dat was bij de Sinaï enzovoorts. En u weet, wij zijn niet gekomen tot het tastelijke Sinaï, maar tot het ontastelijke Sion. Onder het nieuwe verband. Hè? Maar de vraag die je bij dit schriftgedeelte dus over hebt, is gewoon, wat is dan die woestijn der volken? En dan moet ik u zeggen dat het woord woestijn in de Bijbel eigenlijk alleen maar de betekenis heeft van het is een gebied waar geen mensen wonen. Het is zelfs een tamelijk positieve uitdrukking. Want het idee is dat in de woestijn nou juist wel te leven valt en dat er ook voedsel is. Vandaar dat het ook heel normaal is en zeer voor de hand liggend dat schapen, dat de kudden, althans het kleine vee, gewijd wordt in de woestijn. Omdat er wel degelijk leven te vinden en te onderhouden is. Ik heb trouwens ooit iemand gekend, nou die ken ik nog, maar dat is van heel lang geleden. Die sprak in tongen, die was van de Pinksterovertuiging, zal ik maar zeggen. En die is inmiddels al vele jaren geleden gereformeerd of hervormd, dat weet ik niet, predikant geworden, ergens in een achteraf plaatsje. En ik ben daar zelfs nog geweest. Want ik vond het onbegrijpelijk. Maar goed, maar die ben er zelfs bij geweest toen hij werd ingezegend. De predikant hem de handen opleggen. En dan moet hij zo'n toespraak houden voor het eerst officieel. En ik hoorde het nog voorbij komen. Het kwam erop neer dat de grazige weiden uit Psalm 23, we spraken over Psalm 23, de grazige weiden. Dat had hij vertaald met gras, spriet, scheutige, scheutpras, gras, weet ik veel, ik kan het woord niet eens zeggen. Ik heb niet eens parkieten. Gras, spriet, scheutige weiden. Maar hij legde uit dat het niet betekent dat het echt weiden waren zoals wij ze kennen, maar dat het gebieden waren waar zo hier en daar dan wel een grasprietje stond. Nou ja. Niettemin. Ja, ik vind het onzin en het is een persoonlijk getuigenis van de mannen. Vroeger wist hij alles van de Bijbel, hadden we discussies er ook over, helaas. Maar later is hij alles kwijtgeraakt. Theologie gaan studeren, daarna wist hij niks meer. En dan kom je vanzelf bij het ware eerst grazige weiden en daarna is het gesprit scheutige. Ik moet het toch eens opschrijven. Oefenen. Weiden. Maar overvloedig, nee. Nee, ik vind een gebrek aan een literaire basis daarin, hoor. Dat is toch geen woord. Maar goed. Maar wat hij me dus wel even heeft geïllustreerd, is wat een woestijn is in de Bijbel. Dat wil zeggen, daar kan geleefd worden, alleen er leeft niemand. En er worden dus de beesten uitgelaten. En nou, naar de historie, wat er gebeurd is, is dit. Israël is weliswaar in de ballingschap gebracht. Ezechiël bevond zich onder die ballingen. Als u mij vraagt, die van de 10 stammen en niet die van de 2. Maar goed, zij zijn in ballingschap gebracht. Maar zij zijn daaruit inderdaad weggetrokken. In het midden latend nu. Of de Heer hen daaruit gejaagd heeft, of uitgetrokken heeft, of iemand anders, of zij zelf, dat doet er nou niet toe, maar ze zijn daaruit weggetrokken naar het noorden over de Caucasus, dat wil zeggen Europa in. Dat was in onbewoond gebied. Daar woonde niemand. En dat heet woestijn. En het was niet het beloofde land, maar het was der heidenen, der volken. En daar zijn ze inderdaad ingetrokken. Afgezien daarvan, maar ja, bij de ene paralleltekst moet ik weer andere parallelteksten noemen. Afgezien daarvan, wij lezen in, wat was het, in Deuteronomium 31, want die heb ik niet gelezen, maar daar lees je al dat toen de Heer de volkeren over de aarde verdeelde, of andersom dat hij het land onder de volkeren verdeelde, dat hij ruimte had overgelaten, dan wel rekening gehouden had met Israël. Met andere woorden, er moet ergens een stuk land geweest zijn wat de Heer gereserveerd had voor Israël. En dat is precies wat later in 2 Samuel 7 ook staat. Dat de Heer het zou doen in een ander land ergens. Maar goed, dat is dus inderdaad gebeurd. En als u mij vraagt, die volkeren zijn verzameld. Dat deel van Israël is verzameld, worden bijeengestoten, heet het elders. Maar bijeengebracht, tezamengekomen, inderdaad in Noordwest-Europa. En daar is de Heer, laten we zeggen, aangezicht aan hen verschenen en heeft hij ze bezocht. Of ik dat letterlijk bedoel? Nou ja, toen ik begon te spreken niet, maar nu wel. Ik denk letterlijk ook, maar dat vind ik eigenlijk voor minder belang. Maar daar is de evangelie gepredikt geworden. En die volkeren zijn toen, historisch, gekerstend geworden. Het is daadwerkelijk gebeurd. En het wordt door de christenen nog verweten dat ze een eind gemaakt hebben aan de Keltische cultuur. En dat ze heel de Keltische traditie en cultuur en leefwijze hebben uitgeroeid. Enzovoort. En de herinneringen aan al die goden hebben uitgewist. En de namen van al die goden uit de diverse inscripties hebben verwijderd. Ja, dat is ook zo. Die lui allemaal, ja. Zeker wel. En de heilige eiken omgehakt. De laatste was in Dokkum, maar veel later geweest. Toen maar weer. Maar dat is het idee. Dat dezezelfde woorden, daar komt hij, hè. Dat dezezelfde woorden ook op Juda van toepassing zullen zijn, specifiek. En misschien wel weer op heel Israël. In de toekomst, ja, maar dan is die woestijn der volken gewoon het gebied van Edom. In Petra namelijk. Beslot, als Israël niet aan het hoofd staat van de volkeren, dan staat Edom aan het hoofd van de volkeren. En de woestijn van Edom is dan dus de woestijn der volkeren. Dat is heel zo gek niet. Maar goed, dat is dan weer Zacharia 9. Maar zo kan ik natuurlijk uren doorgaan. Hè? Dat links en rechts, de Bijbel bevestigt zichzelf. Het is gewoon dezelfde gedachte. Maar het punt is dat het niet alleen in de toekomst zal gebeuren, maar dat deze dingen ook in het heden een toepassing hebben. En daar gaat het maar om. Die volkeren zijn verzameld geworden in tot dan toe onbewoond land. Ze hebben zich daar verenigd, het moeite genoeg gekost overigens, maar niettemin is het gebeurd. En daar zijn ze geconfronteerd geworden met nieuwtestamentische waarheid, met het evangelie enzovoorts. En ik denk inderdaad dat de Heer hem daar ook letterlijk bezocht heeft. Want ja, die goede herder, het werd er straks al geroepen, die herder van Israël, die had niet alleen die Joodse kudde, zei hij in Johannes 10, maar hij had ook nog een andere schapen die van een andere stal waren en die dus zijn naam kenden en hem volgden, want anders zijn het zijn schapen niet. Men leest het hoofdstuk een paar keer, hè. Hij zei niet, dat zal gebeuren. Hij zei, ik heb nog andere schapen. Nadat hij gezegd had, mijn schapen horen mijn stemmen, ze kennen mij. Zodat het idee is dat de Heer hen al bezocht had voordat hij deze woorden in Johannes 10 uitsprak. Is toch logisch, of niet? En in overeenstemming met het profetisch woord. Wij waren in Ezechiël 20. Ik zal met u richten. In de woestijn der volkeren, in de praktijk dus gewoon in de ballingschap. En vers 37, en ik zal u onder de roede doen doorgaan, en ik zal u brengen onder de band des verbonds. Dat wil zeggen, ik zal u brengen onder het nieuwe verband. En u zuiveren. Daartoe zal ik die rebel zijn, vers 38, tegen, en die tegen mij overtreden uit uw lieden uitzuiveren. Ik zal hen uit het land hun vreemdelingenschappen uitvoeren. En ze zullen in het land Israëls niet komen en ge zult weten dat ik de Heere ben. Ditzelfde is van toepassing op het Joodse volk in de toekomst. In verband met Petra, dat wil zeggen de woestijn van Edom. Maar dezezelfde woorden zijn van toepassing op Israël in onze tegenwoordige tijd. En woorden van die strekking hebben we vorige keer gelezen uit Amos 9. Dus onder de, in de ballingschap onder de heidenen zal ik u zeven schudden, zeven. En niet één steentje zal ter aarde vallen. Dat wil zeggen, het volk zal verzameld worden op een of andere wijze na allerlei omzwervingen enzovoorts. Iets dergelijks lezen wij bij herhaling dan ook in Ezechiël 22. Waar we lezen in vers 15. Ik zal u verstrooien onder de heidenen. Denk erom, we zijn bij Ezechiël en dus primair bij 10 stammen van Israël. Hè? Ik zal u verstrooien onder de heidenen en u verspreiden in de landen en uw onreinigheid uit u verteren. Uw onreinigheid uit u verteren. In de ballingschap dus. Zullen ze gezuiverd worden. Zo zult gij in u ontheiligd zijn voor de ogen der heidenen. En gij zult weten dat ik de Heere ben. Enzovoort. Maar het is dus precies dezelfde gedachte hier weer. In 22 vers 15 zijn we nu. Dezelfde gedachte nu. Men zou gezuiverd worden onder de heidenen. En dan is er nog een schriftgedeelte dat ik met u wilde lezen. Dat is in Micha. Eerst Micha hoofdstuk 2, de laatste verzen. Waar dan ineens na allerlei aankondigingen van oordelen staat in Micha 2 vers 12. Voorzeker zal ik u, o Jacob, gans verzamelen. Voorzeker zal ik Israëls overblijfsel vergaderen. Dat is dus twee keer hetzelfde. En uitdrukkelijk dus letterlijk Israël. Ik zal het tezamenzetten als schapen van Bosra. Als een kudde in het midden van haar kooi zullen zij van mensen deunen. Gonzen, dreunen mag ook nog. En als een kudde in het midden van haar kooi, dat is een woordspeling op Bosra, want Bosra betekent zoveel als schaapskooi. En dan de doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken, zij zullen doorbreken en door de poort gaan en door dezelfde uittrekken. En hun koning zal voor hun aangezicht heen gaan en de Heere in hun spits. Ik heb al jaren geroepen dat deze woorden kennelijk van toepassing zijn, letterlijk op Bosra, op Petra, en dat we hier dus terecht zijn bij, in elk geval, Juda, dat verzameld wordt in Petra, en waarschijnlijk heel Israël, maar het begint in ieder geval met Juda. Dat waarvan het ongelovig overblijfsel verzameld wordt in de woestijn, van Edom wel te verstaan. De hoofdstad daarvan is Petra, bijgenaamd Bosra, dat heet schaapskooi. En daar wordt het verzameld en vandaar zal het door de poort uitgaan, zegt vers 13. En die poort die is daar gewoon, dat is de Sik, een kloof van 1,5 kilometer lang ongeveer. Normale toegangsweg, maar ook uitgangsweg natuurlijk. Ze zullen daardoor uittrekken en hun koning zal voor hun aangezicht heen gaan, de Heer het namelijk, in hun spits. En logischerwijze, de Heer verschijnt aan dat overblijfsel daar en zal hen leiden terug naar het beloofde land. En zoals eens Jozua hen voorging door het gebied van Edom, nou eigenlijk eromheen eerlijk gezegd. Naar het beloofde land, zo zal de Heer Jezus, dat wil zeggen de Messias zelf, hen daaruit leiden. Daar ben ik stellig van overtuigd dat het daarop slaat. Maar, dat neemt niet weg dat dezelfde woorden wellicht, want ik zeg het voorzichtig, wellicht ook van toepassing zijn op de 10 stammen van Israël. Dat wil zeggen, in andere omstandigheid. Daar heb ik daar straks ook een voorbeeld van gegeven, hoe hetzelfde schriftgedeelte tweemaal en op verschillende wijze wordt toegepast. Ik denk dat dat hier ook het geval is, want ik zeg het terughoudend, want ik ben daar niet zeker van, maar ik geef het toch maar even door. De kans is groot dat hier gesproken wordt ook over werkelijk Israël. Het is namelijk opmerkelijk dat het niet Juda heet of zo. Hè. Er komt geen Juda aan te pas. En hoewel er zelfs sprake is van een koning, wordt de koninklijke stam Juda niet eens genoemd. Nou zegt het op zichzelf natuurlijk niks, maar het heet Jacob, het heet Israël, dus je denkt dan toch primair, lijkt mij, niet eens aan Juda, maar aan de 10 stammen van Israël. En het idee is dan dat ze vanuit hun ballingschap zijn uitgetrokken, niet vanuit Petra naar Jeruzalem, maar vanuit de Assyrische ballingschap, zijn uitgetrokken naar het noorden, dat wil zeggen, populair gezegd, over de Caucasus. Niet allemaal zijn die route gegaan, maar het was wel de belangrijkste route. Over de Caucasus en inderdaad Europa in. Alwaar zij inderdaad verzameld zijn geworden. En het idee bestaat, laat ik het nou eens van de andere kant vertellen. Wij hebben, niet in de Bijbel, maar wel in een boek Ezra. Dat heet soms 2 Ezra, soms heet het 4 Ezra. Dat hangt er vanaf wie het ingedeeld heeft, dat is wat ingewikkeld. Maar in een van de apocryfe boeken bij het Oude Testament, die we trouwens ook hebben in de Statenvertaling, want de Statenvertalers hebben die boeken ook vertaald. Ze hebben ze toch knap serieus genomen. Maar in dat andere boek Ezra, daar wordt vermeld hoe die stammen van Israël vanuit hun Assyrische ballingschap inderdaad zijn weggetrokken. Over een rivier heen die voor de gelegenheid ook droog viel. Het wordt als een wonder van de Heer beschouwd. De naam wil nu Assoret, weet ik het. Ik weet het zo gauw niet allemaal uit mijn hoofd, maar het wordt daar beschreven. Het is in een soort visioen en er staat erbij, deze zijn de 10 stammen van Israël enzovoort. En die zijn dan uitgeleid naar het noorden toe. In elk geval, het is in ieder geval gebeurd. Of het gebeurd is zoals het daar beschreven wordt in een paar versen, dat weet ik niet. Maar het is in ieder geval gebeurd. En daarom heten al die Europese volkeren Caucasiërs. Niet omdat hun voorvaderen allemaal over de Caucasus zijn gekomen, maar toch wel degelijk omdat hun voorvaderen komen uit het Midden-Oosten daar. Uit het gebied van Mesopotamië, zal ik maar zeggen, en ook verder naar het oosten trouwens. Dat wil zeggen, sommigen zijn in de loop der tijd westelijk van de zuid- en zuidwestelijk van de Zwarte Zee naar het westen gegaan, heb ik het vorige keer over gehad. Komt de term Galaten vandaan, Galatië. Anderen zijn inderdaad over de Caucasus getrokken naar het noorden. Dat is tussen de Zwarte Zee en de Kaspische Zee. Dan heb je nog heel wat van die stammen die helemaal oostelijk van de Kaspische Zee naar het noorden zijn getrokken. Enzovoort. Want ze hebben zich verspreid tot India aan toe, hè? Ooit. Maar vandaar zijn ze allemaal weer naar het noorden en naar het westen getrokken. Enzovoorts. En het idee is soms dat deze versen, deze laatste 2 versen van Micha 2, daarop slaan. Bij nader inzien, dat zou goed kunnen. Ik weet het niet. Ik weet het niet. De suggestie bestaat, de Bijbel reikt dat aan, de suggestie bestaat inderdaad dat zij op een of andere wijze, althans gedeeltelijk, inderdaad alsnog de Heere gezocht hebben en dat de Heer hen uit die ballingschap daar in ieder geval heeft weggeleid. Uit de macht van die volkeren daar ook en zo. En daar zelf bij gelegenheid de overwinning op heeft gegeven. Ach, wij weten er allemaal zo weinig. Het is ons zo weinig verteld. Diezelfde 10 stammen. Er is een hele theorie, laat ik u dat nou eens voor de aardigheid vertellen. Er is een hele theorie over, in de dagen van Josia was geloof ik, in de vernieuwing van het Joodse volk. 10 stammen waren al 100 jaar geleden weg of zo. En Josia die ging de tempel reinigen, zal ik maar zeggen. En die vond daar een wetboek terug en die ging een paasfeest vieren en er moest geld komen. En dan wordt er vermeld dat er ook geld ingezameld werd onder de stammen van Efraïm en Manasse en wie het allemaal maar waren. En dan zijn er die dat misbruiken en zeggen, zie je wel, ze waren niet weggevoerd. Er zijn toch nog een deel van die stammen terug achtergebleven in het land. En dat is een leuke theorie, maar dat kan niet, omdat als de Assyrische ballingschap beschreven wordt, de wegvoering, dan staat er was niemand meer over van heel Israël, alleen Juda nog. Ze waren weggevoerd. Hoe kan het dan dat 100 jaar later ongeveer Josia geld inzamelt bij Efraïm en de stammen van de 10 stammen? Het antwoord is zeer verrassend. Het antwoord is namelijk dat in die dagen de Schieten het land hadden veroverd. Ze hadden alleen Jeruzalem niet veroverd, daar zijn ze gewoon aan gepasseerd. Daar zijn ze voorbij gegaan, maar ze zijn tot in Egypte gekomen. En de Schieten, dat zijn volkeren van Oost-Europa, hè? Zuidoost-Europa. Hebben jullie dat nog? Nee, wij worden ook geacht Schietisch te zijn. De Schotten zijn Schieten en noem maar op, hè? De Schietische volkeren. Maar de Schieten hadden het land veroverd, alleen ze hadden Judea gewoon gelaten voor wat het was. En een paar jaar later zijn ze ook zomaar weer weggetrokken. Ze hebben namelijk, ze waren namelijk in opstand tegen Assur, tegen het Assyrische Rijk. En ze hebben die Assyriërs overal verjaagd. Onder andere uit het gebied van de 10 stammen. Alleen de ondergang van het Assyrische Rijk heeft geleid tot de opkomst van het Babylonische Rijk. En enige tientallen jaren na koning Josia en na deze gebeurtenissen kwamen de Babyloniërs het land binnen. En die hebben Jeruzalem wel degelijk veroverd. In 606 voor onze jaartelling. En die Schieten zijn om een of andere reden die men officieel niet kent, zijn ze gewoon weer teruggegaan. En hebben het gelaten voor wat het was. Maar ze hadden het hele gebied van Assur hadden ze veroverd feitelijk, hè. En als je leest over de ondergang van het Assyrische Rijk, lees je ook dat ze, dat het was onder invloed van de Schieten in het noorden. Maar die Schieten hebben het hele gebied veroverd en die waren in het land Kanaan ten dagen van Josia. Waarom staat dat niet in de Bijbel? Nou, volgens de Bijbel heten ze ook geen Schieten. Volgens de Bijbel heten ze gewoon Israëlieten. En dat waren de stammen van Israël. En dus was het heel goed mogelijk dat Josia gewoon de collectezak heeft laten rondgaan onder de aanwezige Schieten in het land. Van jullie zijn Israëlieten. We zijn de tempel van Jehovah aan het restaureren. Willen jullie alsjeblieft bijdragen? En dat hebben ze gedaan. Dat staat wel in de Bijbel. Alleen in de Bijbel heten ze dan geen Schieten. Hebben jullie dat nog? Maar het waren wel de 10 stammen. Maar ze hebben zich niet weer terug in het land gevestigd. Ze hebben wel het land bevrijd van Assur. Maar ze hebben ze niet in het land gevestigd. Dus een goede reden voor. Ze pasten er ook niet in. Ze waren met veel te veel. En bovendien hadden ze meer belang kennelijk bij het land waar ze inmiddels thuis hoorden. Dat wil zeggen in het noorden van Assyrië en nog noordelijker over de Caucasus heen in die steppen daar van, hoe heet het land daar, nou ja, in ieder geval Zuidoost-Europa. Ja. En waar officieel de Schieten vandaan kwamen, dat weten ze niet. Die komen uit de mist opdoemen, uit het Verre Oosten, uit Azië, en dat weten ze niet waar die vandaan komen, maar wij weten het wel. Ze zijn gewoon Israëlieten. Wat doet het nog? Ze vertellen je niet alles, hoor. Maar het is goed aantoonbaar, dit soort dingen. Maar ze zijn daar uit hun ballingschap verdwenen en ze hebben uitdrukkelijk meegewerkt aan de ondergang van Assur, van het Assyrische Rijk. Assur haalde die 10 stammen binnen, maar het werd meteen ook de aanleiding tot hun ondergang. Dat volk heeft zich zo zwaar vermenigvuldigd. En hebben aanzienlijk bijgedragen in de ondergang van het Assyrische Rijk. Maar daarna zijn ze het land uitgetrokken. Toen kreeg vanuit het zuiden Babel de macht in handen. Zo is het gegaan. Maar goed, check u dat nog maar eens ergens na, eventueel. Maar ik wilde ook nog even lezen Micha 5. U weet wel, Micha 5, vers 1. En gij, Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Let op dat hier uitdrukkelijk wel over Juda gesproken wordt. Hè? Uit u zal mij voortkomen die een eerste zal zijn in Israël en wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Dat is dus weliswaar uit Juda, maar toch van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Hier heb je de zoon van David, dan wel de zoon des mensen, maar ook de zoon van God, om zo te zeggen. De combinatie van beide, hè? Dat is duidelijk, hè, in die zijn uitspraak. Maar iedereen kent die, want ja, dat is de bekende tekst voor kerst. En dan lees ik daarna verder in vers 4. En deze zal vrede zijn. Eigenlijk moet je van hieruit meteen verder lezen in Efeze 2. Is het Efeze 2? Want hij is onze vrede die deze beiden tot één gemaakt heeft. Enzovoorts. Dat gaat over de Messias die twee volkeren bij elkaar gebracht heeft volgens Efeze 2. Maar daar hebben we het nou niet over. Maar het gaat over de gemeente daar, hè? Ja. Maar die laat ik even liggen, want die tijd heb ik nou niet. Ik lees, deze zal vrede zijn. En dan goed opletten. Wanneer Assur in ons land zal komen. Dus dit is nog van voor de Assyrische ballingschap, hè? Wanneer Assur in ons land zal komen en wanneer hij in onze paleizen zal treden. Nou, dat is niet eens in Jeruzalem geweest en in Juda, want Assur heeft Jeruzalem nooit veroverd. Heeft alleen voor Jeruzalem een legerkamp opgeslagen. En toen zei, was het koning Hiskia, die naam heb ik altijd moeite mee, hoor. Die ging naar de tempel en die bad tot de Heer en zei, Heer, u hoort wat ze zeggen. En hier, kijk eens wat ze geschreven hebben, want dat schrift legde hij open voor de Heer neer. En ze kijkt zelf maar wat ze geschreven hebben. Een simpele man, denk ik, maar...
ja, effectief.
Ja, effectief. Ze doen uw naam geweld aan, enzovoort. En als u dat wat waard is, doen we wat aan. En dat deed de Heer. En de andere dag waren de legers van Assur verdwenen. Tja, en de legeraanvoerder werd thuis vermoord door zijn eigen zonen. Wordt in de Bijbel vermeld, maar ook in de Assyrische kleitabletten. Klopt precies, alleen daar staat niet in waarom die legers teruggekomen zijn. Gesuggereerd wordt altijd dat er een of andere besmettelijke ziekte onder hen was uitgebroken. En dat zou natuurlijk best kunnen. Misschien hadden ze wel spenen op verborgen plaatsen. ja. Wat het maar was. Maar wanneer Assur in ons land zal komen en wanneer hij, vers 4, in onze paleizen zal treden, zo zullen wij tegen hem stellen 7 herders en 8 vorsten uit de mensen. Die zullen het land van Assur afweiden met het zwaard. En het land van Nimrod. De Assur maakte deel uit van het land van Nimrod. En het land van Nimrod in deszelfs ingangen. Alzo zal hij ons redden van Assur. Wanneer dezelfde in ons land zal komen. En wanneer hij in onze landpalen zal treden. Nou, even opletten. Assur zal in ons land komen en hij zal in onze landpalen treden. Hij zal zelfs in onze paleizen treden, vers 4. Kortom, hij zou hen overwinnen. En dat is wat gebeurd is, want wat er van Israël over was, van de 10 stammen bedoel ik dus, hè, werd inderdaad verslagen door Assur en in Assyrische ballingschap weggevoerd. Maar dan staat er, wij zullen tegen hem stellen, dat wil zeggen uit Israël komt dat voort, 7 herders en 8 vorsten uit de mensen, wie dat zijn weet ik niet, maar dit is een soort idiomatische term voor 7 en 8, dat wil zeggen een flink aantal en voldoende. Want 7 is voldoende en 8 is meer dan voldoende. Sorry, maar die uitdrukking komt vaker in het Hebreeuws, van het Oude Testament voor, dus daar ga ik nou niet op in. He, dus vorsten uit de mensen, leidslieden. En die zullen het land van Assur afwijden met het zwaard. Wat staat hier? Dat de Israëlieten zouden weggevoerd worden in Assyrische ballingschap, maar in die Assyrische ballingschap zouden ze in opstand komen en Assur Moors leren. Het land van Nimrod, dan wel Assur afwijden met het zwaard. Dat heb ik u net verteld. En wij kennen ze via de ongewijde geschiedenis als Skieten, maar dat wil gewoon zeggen zonen van Isaac, als Skieten. En die hebben inderdaad aanzienlijk bijgedragen aan de ondergang van Assur. En wat er gebeurd is, is dat een deel van Israël, dat wil zeggen een belangrijk deel van wat daar in Assyrische ballingschap in opstand kwam, maar dat ze ogenblikkelijk hulp kregen, want zo ging het namelijk altijd, hulp kregen uit het noorden. Want daar in het noorden, dat is dan Zuid-Europa, zeg maar, Zuidoost-Europa. Daar, dat is het gebied van de Skieten, de weide vlakten enzovoort. En die kwamen hen dan te hulp. En waarom dat is, dat weet de ongewijde geschiedenis niet te vertellen. Maar wij weten het wel, het is gewoon familie. Het zijn andere stammen van Israël. En met name een belangrijk deel dat helemaal niet weggevoerd was in Assyrische ballingschap, maar voor die tijd gevlucht is. Naar het noorden en zich daar gevestigd had. Zo kwamen ze bij elkaar in de buurt. En dat vind je in de ongewijde geschiedenis vele malen terug. Dat binnen het gebied van Mesopotamië en Medië, dus iets verder naar het oosten, daar kwamen ze in opstand tegen de overheersing uit, met name uit Assur en uit Nineveh dus. En later zelfs uit Babel. En dan kregen ze meteen hulp uit het noorden. En als die lui geholpen hadden, trokken ze weer terug. Gingen ze weer terug naar huis. Gek, hè? Dat doen de Amerikanen ook altijd. Isolationistische politiek. Dat wil zeggen, ze zijn geneigd zichzelf op te sluiten, maar als de nood aan de man komt, dan komen ze naar buiten en dan, weet je wel, en als het dan klaar is, trekken ze zich weer terug. De idee dat de Amerikanen dus imperialistisch zijn, dat wil zeggen erop uit zijn om een wereldrijk te stichten, is volstrekt in strijd met de realiteit. Het probleem is echter dat het al heel lang de grootste macht is in de wereld. Hè? Het sterkste land, ook militair, het sterkste land is in de wereld. En dan wordt het beschuldigd van imperialisme, maar dat is niet zo. Integendeel, ze hebben zelfs aan de Eerste Wereldoorlog wilden ze niet meedoen. Tweede Wereldoorlog ook eigenlijk niet, totdat de Jappen Pearl Harbor bombardeerden. En toen werden die Amerikanen wakker. Ze zeggen, verder laten we het niet komen. En ze hebben binnen de kortste keren een einde gemaakt. Het is echt zo. Met hulp van anderen natuurlijk, maar ze hebben de leiding als het ware overgenomen en een einde gemaakt aan de Tweede Wereldoorlog. Waarom? Ze kwamen in broedervolken te hulp. Zo is het gegaan. Nou, en dat vind je hier ook. Dat vond je van oudsher bij deze Skieten. Maar hier wordt het dus vermeld, hè. Als het één keer zover is, oké, Assur zal het volk wegvoeren. Maar uit Israël zal van alles tevoorschijn komen. En dat zal Assur met het zwaard afwijden en het land van Nimrod en deszelfs ingangen enzovoorts. En als gevolg vers 6 en Jacobs overblijfsel, dat gaat dus over wat er nog van Israël is, hè, die volkeren. Jacobs overblijfsel zal zijn in het midden van vele volken als een dauw van de Heere, als droppelen op het kruid dat naar geen man wacht, nog mensenkinderen verbijt. Dat wil zeggen, het is een volstrekt zelfstandig volk dat zich van andere volkeren niks aantrekt en het wordt beschouwd als een zegen voor de hele mensheid. Dat is wat er staat in vers 6. Kijk je toch van op, hè? Dat staat in de Bijbel, ja. En wat men normaal met dit soort versen doet? Nou, dat lijkt me duidelijk als we het hebben over Gileadische kring, waar men gelooft in een toekomend rijk van de Messias. Daar past men het toe op Israël in de dagen van de wederkomst van Christus. En of het nog al of niet letterlijk Assur is, dat maakt men zich gewoon niet al te veel druk om. Dat zou letterlijk kunnen zijn en ook overdrachtelijk, maar pas in de dagen van de wederkomst van Christus. En voor wat betreft degene die geen verwachting hebben van een duizendjarig rijk, zeg maar, zegt men gewoon, ja, maar hier gaat het niet meer over natuurlijke Israël, hier gaat het over de kerk. Want de kerk zal tot zegen zijn voor de hele wereld, enzovoort. De kerk is zelfstandig, staat boven de partijen, buiten de volkeren, en gaat zo zijn eigen gang. Dat is het zo. Nou ja, en daarmee heeft men het een toepassing gegeven en laat men het verder liggen. Maar als je leest wat er echt letterlijk staat, dan kom je hieruit. Dat wil zeggen, Assur zou het land veroveren, zou het volk eventueel wegvoeren, maar datzelfde weggevoerde volk zal Assur ook weer ten onder brengen op zijn beurt. En dat is een volstrekt bijbels gegeven, want de algemene bijbelse gedachte is nog altijd dat ook de volkeren die van Gods wegen gebruikt werden om Israël te oordelen, zullen niettemin door Israël in de toekomst alsnog worden onderworpen. Want het waren vijanden. Hoe dan ook. Dat God die vijanden gebruikt voor zijn doel, dat is zijn goed recht, maar vijanden waren het en ze zullen dus geoordeeld worden. En met Assur is dat dus al vroeg gebeurd. En dat dezelfde uitspraken daarna wellicht een toepassing hebben op de wederkomst van Christus alsnog. Ja, dat denk ik wel, ja, want dat is vaste gewoonte in die profetieën. Ze krijgen eerst een toepassing in de historie en daarna op een hoger niveau een toepassing in de dagen van de wederkomst van Christus. Nou, en nog even verder lezen. Het overblijfsel van Jacob, vers 7, zal zijn onder de heidenen. Zal zijn onder de heidenen. Daar heb ik het over, hè? Daarom haal ik het aan. Het overblijfsel van Jacob zal zijn onder de heidenen. In het midden van vele volken, te midden dus van vele volken op zijn minst. Als een leeuw onder de beesten des wouds. Als een jonge leeuw onder de schaapskudde. De welke wanneer hij doorgaat, zo vertreedt en verscheurt hij dat niemand redde. Er is niemand tegen dat volk opgewassen. Terwijl het zich bevindt onder de volkeren. Dat is de normale lezing. En wat die leeuw betreft, is je nooit opgevallen dat bijna al die Europese volkeren gebruiken een leeuw op een of andere wijze in hun wapenschilden. En dan te bedenken dat van oudsher in Europa leeuwen helemaal niet voorkomen. Waar hebben ze dat beest vandaan gehaald?
Hoezo de Nederlandse
leeuw? Ja, hoezo de Nederlandse leeuw? Heeft nooit bestaan. Is niet eens uitgeroeid of bedreigd. Heeft nooit bestaan.
Nee.
Hoe komen wij in al die leeuwen? De Vlaamse leeuw, weet u wel. En niet te vergeten de Britten, ook een leeuw. En als ze al geen leeuw hebben, is het een arend, hè? De hemelse variant daarvan, hè?
De Fransen hebben een haan.
De Fransen hebben een haan, triest is dat, hè? Nou ja. En de Hagenezen hebben een ooievaar. Nou ja. Doe maar. Nee, leeuw. Ja. De leeuw uit de stam van Juda. Ik ben ook, laat ik nu, want ik ben toch helemaal aan het eind van de avond, kan ik ook nog wel even zeggen. Het idee is ook dat deze 10 stammen van Israël in de praktijk en in hoge mate geleid werden, dat we geregeerd werden, geleid werden door afstammelingen van David. En dus is die leeuw helemaal zo ver gezocht niet. Want het is de leeuw van Juda. Ja. Zo zit dat. En het verklaart waarom het hier ook staat. Hè. Die leeuw is daar op een of andere wijze altijd bij. Op grond van die andere beloften van Gods wegen. Namelijk dat altijd iemand uit het geslacht van David. Minstens één. Altijd iemand. Nou, het staat er veel breder. Ik zeg nu minstens één. Maar staat er veel breder. Er staat dat er nooit iemand zal ontbreken uit het huis van David die koning zou zijn over Israël. Of althans een gedeelte daarvan. Dus onder de 10 stammen zou je die moeten zoeken. Daarnet ben ik het vergeten, ben er overheen gegaan. Maar we lazen er straks in Micha 2. een bladzijde terug, over de doorbreker zal voor een aangezicht optrekken. Maar de doorbreker, dat is Peres. Dat is de naam, Peres, de doorbreker. Onder het motto, hoe zijt gij doorgebroken? Uit Genesis 38, want Peres, de zoon van Juda, was de stamvader van David. En daarmee van de Heer Jezus Christus. Zodat als die uitspraken uit het eind van Micha 2 inderdaad ook van toepassing zijn op de 10 stammen die uit hun ballingschap uitgingen, door de poort, dat wil zeggen via de bergroute over de Caucasus. Men schijnt dat men die route de poort noemt, dat weet ik niet, maar wie ben ik dat ik dat kan nakijken, daar moet ik ook maar van horen zeggen hebben. Ik ben er nooit geweest en ik denk ook niet dat ik er naartoe ga, overigens, maar... Maar dat er dan staat, de doorbreker zal voor hun aangezicht heen gaan. Nou ja, verderop staat, hun koning zal voor hun aangezicht heen gaan. En dan nog een keer, en de Heere in hun spits. Dus je bent hoe dan ook toch terecht bij de Messias. En die stand van Peres, van de doorbreker. En zoals de Messias genoemd wordt in sommige profetieën met de naam van David... Zo kan hij dus ook genoemd worden met de naam van een nog oudere stamvader, namelijk Peres, de doorbreker. En als het dus van toepassing op de 10 stammen, dan is het de verwijzing naar de functie van het Davidische koningshuis, of althans afstammelingen van David, die een rol spelen in de leiding over die volkeren. Ik hou me dan aan de termen die hier gebruikt worden. En waar het toegepast wordt op Juda in de toekomst, ja, daar hoeft geen twijfel over te bestaan. Dan is het de Heer zelf. Dat is de hoogste toepassing van dezezelfde woorden, uiteraard. Hè? En dan weer terug naar Micha 5, vers 8. Uw hand zal verhoogd zijn boven uw wederpartijders, en al uw vijanden zullen uitgeroeid worden. En het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heer, dat ik uw paarden uit het midden van u zal uitroeien, en ik zal uw wagenen verdoen, en ik zal de steden uw lands uitroeien, en ik zal uw vestingen afbreken, en ik zal de toverijen uit uw hand uitroeien, en gij zult geen guichelaars hebben, geen waarzeggers en geen gesneden beelden, want het idee is dat die afgoderij die ze bedrijven in het land, en die de aanleiding is tot hun wegvoering in Asser, al die dingen zullen verdwijnen. De Heer haalt ze uit dat land en daarmee uit deze afgodische praktijken. Dan komen ze in Asser terecht. Dat is ook een afgodisch land, maar de Heer haalt ze daar ook uit. En brengt ze in onbewoond land, heet dat, in de woestijn der volkeren, of hoe het maar heten mag. En daar brengt hij ze bij elkaar. En ze worden inderdaad verzameld in Noordwest-Europa. En daar worden ze geconfronteerd met het evangelie. Het is inmiddels nieuwtestamentische tijd. En daar worden die beloften met betrekking tot eerstgeboorterecht en messiaanse zegeningen aan hen vervuld. En dat voorafgaand aan de openbaring van het koninkrijk van Christus. Wanneer deze dingen vervuld zullen worden. Beginnend bij Juda. En daarna, daarachter alsnog natuurlijk de andere stammen van Israël. Maar in die dagen kan geen sprake zijn van eerstgeboorterecht van Efraïm. Dat is dan niet meer zo. Dat is nu zo. En dat wordt in onze dagen vervuld. En daar verwijzen deze schriftplaatsen naar. Mocht u zeggen, ik vind duistere schriftplaatsen, zeg ik, ja, dat bedoel ik ook. Want in feite wordt hier natuurlijk gemeentelijke waarheid samengevat. Nou, ik wilde vanavond naar Romeinen 9, maar ik ben er niet terechtgekomen. En eventueel 1 Petrus 2, dus die bewaren we dan voor de volgende keer, waar deze uitspraken uit Hosea met name worden toegepast op de dagen waarin wij leven. En daarmee is het verhaal dan rond, hè. Wij zullen de Heer danken. Wij danken u, Hemelse Vader, dat wij ook vanavond weer hier bij elkaar mochten zijn rondom dit oude profetische woord. Dat woord dat ook in onze dagen actueel is, omdat uw geschiedenis gewoon voortgang vindt. Wij danken u dat we mogen leren uit uw woord dat u niet alleen de wereld, de schepping als zodanig gemaakt hebt, maar ook de eeuwen. En dat u dus ook de wereldgeschiedenis in uw hand hebt om uw plan te volvoeren. En we danken u daarom dat we mogen leren verstaan hoezeer ook uw tegenwoordige werk vervulling is van oude profetieën en meer nog van beloften die u aan de aartsvaders gedaan hebt. We danken u dat we daaruit mogen leven en mogen weten dat wij deel hebben gekregen aan de vervulling van deze oud-testamentische beloften. Omdat uw woord het zegt en dat u ons deelgenoot gemaakt hebt van dat eerst geboorterecht dat u zo lang geleden had beloofd, maar dat gerealiseerd wordt aan die gemeente Gods die u verworven hebt door uw eigen bloed en die u verzamelt in deze tegenwoordige tijd. We danken u dat we van daaruit mogen uitzien naar die geweldige toekomst, wanneer alsnog uw koninkrijk geopenbaard zal worden aan die wereld, aan alle volkeren, en wanneer u alsnog zult doen wat u beloofd hebt en uw heerlijkheid zult vestigen, zelfs nog op deze oude aarde, en uw zetel, uw troon zal plaatsen in die stad van de grote koning in Jeruzalem zelf. Wij danken u dan dat wij uw woord hebben en dat we in dat licht mogen wandelen, ons door u mogen laten onderwijzen en te mogen weten dat dat ook daadwerkelijk uw plan is, om ons te leiden in heel de waarheid, opdat we die zouden verstaan en opdat die waarheid ons vrij zou maken. Daarom vragen we u, Vader, wees u ons nabij, opdat we niet ten prooi zouden vallen aan de verwarring en duisternis van deze wereld, maar integendeel in uw kracht zouden wandelen in het licht waarin u ons geplaatst hebt. Amen.